Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben blij jullie hier te mogen ontmoeten in Yeshua. Ik heb hier neergezet als thema voor vanmiddag: de genade en waarheid zijn gekomen door Yeshua. Dat is ontleend aan het Johannes Evangelie. Ten eerste shalom allemaal, voor zover ik dat nog niet gezegd had. En voor degenen die mij nog niet kennen, als je nog eens wat meer wil lezen over wat ik van de Heer mag ontvangen, daar staat mijn website. Halleluja.nl.
Leuk, leuk.
Eerst even voordat ik met mijn eigenlijke preek begin. Ik kwam laatst over intolerantie in een wetenschappelijk artikel deze uitspraak tegen. Intolerantie is iets van de monotheïstische godsdiensten. De godsdiensten die dus zeggen: er is maar één God. Want daarom is er voor hen maar één waarheid. En dan is dus al het andere is afgoderij en een bedreiging. En wordt als te vuur en te zwaard bestreden. Mee eens?
Nee, op een grote hoogte word je aangegeven.
Ja. Christen, Joden, Islam.
Dat klinkt heel logisch, dat is het enge.
En als je kijkt naar de islam, als je kijkt naar het jodendom zegt ook: nou, de rest heeft afgedaan, zeg maar. Is in die zin heel intolerant. Ja. Als jij of ik je in Israël willen vestigen als christen, dan zeggen ze van liever niet. Dus naar de verschijnselen lijkt het alsof alsof het klopt. Maar hoe zit dat nou? Nou, daar moest ik aan denken. Ik moest aan deze uitspraak denken die ik dus net een paar weken geleden gelezen had. Toen ik bezig was met de voorbereiding van het woord van vandaag. Het woord van vandaag gaat uit het evangelie van Yahuchanan. Ik noem hem Yahuchanan, Johannes heet hij. Maar er zijn ook mensen die zeggen Yahuchanan. Maar ik wil eventjes de aandacht erop vestigen dat hij Yahuchanan heette. Omdat, waar staat die naam voor? Yahu is de korte versie van Yahuwah, de naam van God. En Ganan is genade. Dus zijn naam betekent eigenlijk dat God genadig is. En dat zie ik eigenlijk door heel zijn evangelie, door zijn brieven en in Openbaring zie ik dat terugkomen. Dus God had heel bewust deze man deze naam gegeven, zodat zijn naam die boodschap al verkondigt.
Ik weet niet wat de naam betekent, bedankt. Jan kunt ze van afgeleid. Ja.
Je ziet dat in heel de Bijbel. Een heel duidelijk voorbeeld is Elia. Wij noemen hem Elia. Eigenlijk heette die Eliyahu. Eliyahu. El is God. I is mijn God. Of God is. Yahu. De enige God is Yahu. Nou, wat roept de menigte op de Karmel wanneer hij de Baal afgoderij aan de kaak gesteld heeft? Yahu is God. Dat was zijn levensmissie. Om te verkondigen dat Yahu God is. Nou, zo zie je dus dat het de levensmissie van Yahuchanan is om de genade van God neer te zetten. In het begin was het woord, zo begint hij, en het woord was bij God en het woord was God. Nou, als je als Jood zijn evangelie leest in die tijd, hoe komt dat over? In het begin was het woord, ja, zegt de Jood. Precies, Genesis 1. God sprak en het was er. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Doordat God sprak, zijn alles geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. Ja, in het spreken van God, dat bracht alles tot leven. En het leven was het licht der mensen. Het licht is het eerste wat geschapen werd. En ik refereerde net eventjes aan mijn website. Een van de eerste artikelen die ik daar ooit opgezet heb, was een artikel over het Hebreeuwse woord licht. Als je het Hebreeuwse woord licht in het oude schrift uit de tijd van Mozes leest, dan staat er: de eerste verbondenheid met God. Dus het licht, het eerste wat God schept, is verbondenheid met hem. In het leven wat God schiep, was het licht de mensen, was de, voor de mensen het verbondenheid met God. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Nee, het licht, waar het licht komt, verdrijft het de duisternis. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen die door hem geloven zouden, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was om te getuigen van het licht. Het licht wordt hier gebruikt als referentie naar Yeshua. Hij die de mens weer in verbondenheid met God bracht. Ik leg expres eventjes die verbanden uit. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen. Wie zijn de zijnen? In de eerste plaats Israël. Hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, er waren wel onder de Israëlieten, onder de Joden, mensen die hem aangenomen hebben, ook daarbuiten. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Vorige week zijn er een aantal mensen gedoopt. De doop houdt verband met wedergeboorte. In beide, bij de geboorte, voor de geboorte eigenlijk, maar goed, in de geboorte wordt dat, was dat in die tijd zeker pas zichtbaar. Je hebt het geboortewater. En zo heb je ook bij de doop het water. Dat is de oude link voor de mensen van toen al. Het woord is vlees geworden. Dus het spreken, de sprekende God is vlees geworden, is mens van vlees en bloed geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Mijn broeder sprak er net al over van dat het onvoorstelbaar is dat die God naar deze wereld kwam. Voor ons kleine mensjes. Voor ons mieren. Zoals Jonathan Edwards vaak zei. En Johannes zegt van, wij hebben de heerlijkheid gezien. Zijn heerlijkheid. Zijn we ons bewust dat er in Yeshua heerlijkheid is? Dat het heerlijk is om naar hem op te zien. En om van hem te genieten. Ik ben dus een deel van mijn tijd pastoraal werken. En ik heb gezien dat wij totaal niet gewend zijn, en dat is zeer spijtig, om ons emotioneel te voeden. Maar een van de dingen die God ons gegeven heeft om ons emotioneel te voeden, is op te zien naar Yeshua. Een van de eerste dingen die ik mensen soms aanraad die bij me komen, is ga de Evangelie opnieuw lezen en lees hoe Yeshua met de mensen omging. Hoe liefelijk. Hoe barmhartig. Hoe Hoogenaam zegt hier, heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dus hij was twee druppels water met de Vader. Vol van genade en waarheid. En dat is het thema van mijn prediking van vanmorgen, van vanmiddag. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zei die na mij komt is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geborene zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. En de boezem van iemand, dat zegt voor Johannes veel. Want we lezen ergens anders dat hij de discipel was die vaak aan de boezem van Jezus lag. Men lag aan en dan lag je dus allemaal met je benen, zal ik maar zeggen, wat bij de tafel vandaan. En met je, En Johannes probeerde dan het liefst zo dicht mogelijk bij Jezus borst te zijn. Om zijn hartslag te horen, bij wijze van spreken. En zo kende hij Jezus. En hij zegt van daardoor heb ik de Vader leren kennen. Maar er staat dus twee keer genade en waarheid. En ik wil even wat nader ingaan op die twee begrippen. Genade, in het Grieks het woord charis, wat er staat. In het Hebreeuws is dat het woord geset. En waarheid, in het Grieks aletheia, is in het Hebreeuws het woord emet of emuna. Nu blijkt dat die twee begrippen, heb ik hier onderaan staan, dat zijn eigenlijk in het Oude Testament, Eerste Testament, de twee karaktereigenschappen van Yahweh, van onze God. Ik zal daar zo een aantal voorbeelden van laten zien. Nou, wat is een goede vertaling? Het woord geset komt qua oorsprong van is te verstaan als dat God toch toegang geeft tot de boom des levens. We weten dat na Genesis 3 was de toegang tot de boom des levens was afgesloten. Want er was geen veiligheid tussen God en mensen, omdat de mens God gewantrouwd had. Als er wantrouwen in een relatie komt, is de veiligheid weg. En daarom had God dus de toegang tot het leven afgesloten. Maar God heeft later toch weer toegang tot het leven gegeven in Yeshua. Je ziet dat op het moment dat Jezus stierf, dat het voorhangsel splijt. Dat is precies wat het woord Pesach ook betekent. Dat er een opening komt in het voorhangsel, in de scheidingsmuur naar de boom des levens. En dat is dus puur vanuit zijn genade, vanuit zijn goedheid. Vandaar dat dit woord ook meestal vertaald wordt als genade of als goedertierenheid. Soms als goedheid. En Griekse charis wordt ook wel vertaald met gratie. Nou, dan zit je heel dicht bij gratieus. Het is heel, heel, ik zou kunnen zeggen, hè, zoals een danser of een danseres gratieus kan zijn. Het heeft iets heel moois in zich. Dan dat begrip waarheid, in het Hebreeuws emet of emuna, dat komt oorspronkelijk van hoe een moeder is voor haar kinderen. En dat is dat ze die kinderen niet bedriegt, van nature. Het is bekend dat als een moeder in verwachting is, dat haar lichaam, als ze te weinig voeding krijgt, toch alle voeding naar het kind laat gaan en ten koste van haar eigen lichaam laat gaan. Dat is waar het hier over gaat. Dat is dus het woord waarheid in de juridische zin van dit is waar en dat is onwaar, daar heeft er dus niks mee te maken. Dit heeft te maken vandaar een andere woord, andere vertaling daarvoor is trouw of integriteit. Het klopt, het is waarachtig. Ja? Dus die twee eigenschappen van dat hij genadevol is, tegemoetkomend, goedertieren, gracieus, en dat hij trouw is, dat hij waarachtig is, integer is. Dat zijn de twee eigenschappen van Yahweh. En wat Johannes hier dus zegt is, die zijn ten volle, ik ga even terug, die zijn ten volle in Yeshua aanwezig. Met andere woorden, Yeshua is God. Want anders kun je niet zo vol zijn daarvan. Want dit is God. Alleen God, bij God is dit. Ik bedoel, als je kijkt in deze wereld, waar vind je die goedertierenheid? Waar vind je die waarheid, die trouw? Ik zei, heel het Oude Testament door kom je die twee continu tegen. Een voorbeeld is als de knecht van Abraham, die moet naar een ver land afreizen om voor de zoon van Abraham, Yitzhak, Isaac, een vrouw te vinden. Nou, ik vind het al moeilijk om, zo, om voor mezelf een vrouw te vinden. Laat staan als je voor de zoon van je meester een vrouw moet vinden. Je zult er maar aan staan. Hij komt in dat land, hij zegt van laat het zo zijn, zegt hij tegen God, laat het zo zijn dat, en dan een hele rits van dingen die er moeten gebeuren, dat hij denkt van nou, dan weet ik dat u mij leidt naar. En het gebeurt precies. En wat gebeurt er dan? Dan staat er, toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor Jahoe. En hij zei, geloofd zij Jahoe, de God van mijn heer Abraham, die jegens mijn heer zijn goedertierenheid en zijn trouw, of zijn waarheid, zijn integriteit, niet losgelaten heeft. Wat mij aangaat, Jahoe heeft mij op deze weg geleid naar de familie van de broers van mijn heer. Want het blijkt dat het meisje wat hij daar ontmoet heeft nog ergens ver familie is. En dat het helemaal goed is. Dit is de knecht die spreekt eigenlijk. Eigenlijk is het iemand die zelf nauwelijks een relatie met God had. Maar zijn heer, de meester die hij diende, die had, vandaar dat hij ook zegt, geloofd zij Jahoe, de God van mijn heer Abraham. Maar je proeft dat hij eigenlijk in het hele verhaal, als je dat leest, je moet het maar eens lezen, dat je, dan proef je dat hij in het verhaal eigenlijk zijn geloof met de minuut toeneemt. Ik vind het een prachtig verhaal. Als God over zichzelf spreekt tegenover Mozes, Mosje, dan hebben Mosje zo op de berg geweest en... Dan moet hij nog een keer, omdat hij heeft de tafelen laten vallen. En dan zegt hij, ik wil u ook wel nog closer ontmoeten. Nou, God zegt, helemaal close kan niet, maar ik zal je een halte plaatsen en mijn hand erop houden en dan kun je me van achteren zien, et cetera. Maar God spreekt daar wel heel direct tot hem. En dan staat er, toen Jahoe voor zijn aangezicht voorbij ging, riep Jahoe, Jahoe, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid of trouw. Geset en Amit. In Psalm 25, vers 10, alle paden, zegt de dichter daar, alle paden van Jahoe zijn goedertierenheid en waarheid of trouw. Voor degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Alle paden van onze God zijn gekarakteriseerd door die twee dingen. Er is niks wat God doet wat niet gekarakteriseerd is door genade en trouw. Door zijn genade en zijn integriteit. Dat geeft mij in het dagelijks leven ook een enorme stimulans om hem inderdaad te vertrouwen. Want ik weet dat ook al maak ik fouten, dat doet er niet toe, want daar staat zijn genade voor. En ik weet, hij is integer, ik kan van hem op aan. Als hij zegt, ik breng jou op je bestemming, dan brengt hij mij op mijn bestemming. Ook al struikel ik, ook al weet ik veel wat. Want hij is trouw. Ik vind het, die twee woorden, ik kan er jaren over preken. Ik heb er al eens een keer in een preek aandacht aan deze twee woorden besteed toen in Den Haag. Maar ja, Psalm 40 gaat in feite profetisch over Yeshua. Daar staat er, toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw Torah is te midden van mijn ingewanden. Dat is Hebreeuwse taal. Dat is iets wat wij niet dagelijks zeggen. En in de meeste vertalingen is dat ook op een of andere manier wegvertaald. Maar ik heb het gewoon letterlijk laten staan, zeg maar. Ik heb dit allemaal zelf vertaald. Uw Torah is te midden van mijn ingewanden. Mijn ingewanden in het Hebreeuwse denken is... waar alles uit voortkomt. Denk er maar aan hoe je eten daar verteerd wordt en al je energie komt daaruit voort. En ook qua, ook ontdekt, er is een schrijver, Damasio, Antonio Damasio, die heeft een aantal boeken geschreven over onze emoties. Die zegt van, we doen wel alsof we heel rationeel zijn, maar in feite wordt 90% van ons handelen bepaald door onze emoties. En de emoties zijn in het Hebreeuwse denken gekoppeld aan onze ingewanden. De Engelsen hebben het nu nog over gut feeling. Wat is gut? Darm. Het gevoel in mijn darmen. Letterlijk. Daar staan we niet meer bij stil. Zelfs een Engelsman staat er niet meer bij stil dat hij op het moment dat hij het heeft over gut feeling, dat het over zijn darmen heeft. Maar het is wel zo. En wat zegt David hier? Of eigenlijk dus Yeshua. Uw Torah, uw instructie, is daar te midden van. Te midden van alles wat mij uiteindelijk drijft in mijn handelen. Ik vind dat op zich al heel mooi. Ja? Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Yahweh. U weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet te midden van mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw goede tierenheid en uw trouw, of uw waarheid, verberg ik niet in een grote gemeente. Daar zie je dus ook weer die twee. En dat is wat ik wil doorgeven, zegt hij hier eigenlijk. Verberg ik niet in een grote gemeente. Dat is wat ik wil doorgeven. Dus het verlangen van Yeshua was om de goede tierenheid en het trouw van God door te geven. Dat is wat hier in feite staat. Ik wil eventjes op dat woord heil ingaan. Ik heb het eventjes in het Hebreeuws er ook bij gezet. En ik wil het ook nog eventjes in het oude Hebreeuws uit de tijd van Mozes erbij zetten. Daar staat in feite een grammaticale afleiding van het woord Yeshua. Uw heil, uw Yeshua spreek ik uit. Alleen die grammaticale afleiding vind ik wel weer heel opvallend. Want wat je hier dus in herkent is de letters Shua. In het oude schrift is het dat. Dat is dus het woord redden. Waar Yeshua van afgeleid is. Yahu Shua is het eigenlijk. Dus God redt. Maar wat staat er voor dat redden en achter dat redden?
De
taf. Maar wat is de taf? Kruisteken.
Oh ja. De mark.
Ja.
Ja, maar een kruisteken.
Ja, het doel waar de os naartoe moet lopen. Ja.
Maar het heil, de redding, is ingebed in het kruis. En er staat een zevende hand af, achter. Dat is de zegen van God. De zegen van God is dat hij de redding ingebed heeft in het kruis.
Apart.
Zo zit er dus een hele hoop boodschappen in het Hebreeuws als je het in het oude schrift leest. Daarom ben ik daar zo enthousiast over.
Dat is eigenlijk een
Ja. In Psalm 86 zegt David: O God, de hoogvaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen van de tirannen zoeken mijn ziel. Zij stellen u niet voor ogen. Ze zijn niet gericht op de dingen van u. Maar u, Heer, bent een barmhartig en genadig God. Barmhartig is ook weer zo'n woord wat met onze ingewanden te maken heeft, hè, in het Hebreeuws. Dat is namelijk hetzelfde woord als het woord baarmoeder. Dus u bent net zoals een vrouw. De gevoelens die u hebt voor ons zijn net zoals de gevoelens die een vrouw in haar baarmoeder heeft voor haar ongeboren kind. Vol tederheid. Barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid, trouw, integriteit. U bent een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. U bent een barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid trouw. Dat was precies wat God zelf ook gezegd had. David had zich dat volledig eigen gemaakt, zou je kunnen zeggen. Hop, ga ik straks. David had goed geluisterd naar wat Jahoua tot Moshe over zichzelf had gezegd. Psalm 98, ook een heel mooi voorbeeld vind ik. Een psalm, zing voor Jahoua een lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm van zijn heiligheid heeft hem redding gegeven. Jahoua heeft zijn heil, ook daar weer zijn Yeshua, bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de volken. Ja, ik zei zijn Yeshua, daar staat dus Yeshua, maar dan niet met een he aan het eind, maar met een taf en een waaf aan het eind. Een taf en een waaf, dat is een kruisteken en een pin. Daar staat Yeshua, dat is het woord heil, maar dan staat er zijn heil en dan komt er dus een taf en een waaf achteraan. Grammaticaal. Maar ik zeg dat is geen toeval. Dat er een kruisteken en een pin achterkomt in het oude schrift. Ja, ja, ja. Ik heb het oude schrift er hier niet bij staan, maar ja. Je kunt het je voorstellen. Zo kom ik dus in het Oude Testament, als je het woord heil of het woord verlossing in het Oude Testament tegenkomt, is dat heel vaak het woord Yeshua, maar dan vaak met een kruisteken erachter. En soms zelfs ook nog ervoor, zoals ik daarnet liet zien. Hij is gedachtig geweest aan zijn goede tierenheid en aan zijn waarheid, zijn trouw. Aan het huis van Israël. En al de einden van de aarde hebben gezien het heil, de Yeshua, ook weer met een taf aan het eind, van onze God. Ik vind dat, daar wil ik even bij stilstaan. Al de einden van de aarde hebben gezien het heil, de Yeshua, van onze God. Zegt de psalmist van psalm 98. Hij spreekt over de verleden tijd. En hij spreekt over de einde van de aarde. Wanneer hadden de einde van de aarde iets gezien van het heil van onze God? Sorry? Ja, er staat hier dat ze het wel hebben gezien.
Spreek je over verleden tijd, hè?
Ja. Ik ga even terug naar de tijd van Mozes. God zegt, ik zal het hart van Farao zal je niet willen laten gaan. Inderdaad, de eerste keer staat er dat Mozes naar Farao gaat en dat Farao zegt, geen denken aan. Later staat er dat God het hart van Farao verhardt. Maar in eerste instantie was het dus de keus van Farao om hem niet te laten gaan. God zegt, oké, als jij niet wil, dan ga ik jou gebruiken om dit te doen, wat hier staat. Namelijk, door die 10 plagen was het bericht over wat God gedaan had met Israël, daar was de hele wereld over gegaan. Het heil, de verlossing, Jahwa red, dat is wat Yeshua betekent, wat heil betekent, was de hele wereld over gegaan. Ik heb daar rudimenten van dat verhaal, kom je in China en overal kom je ze tegen. Dus onder David, waarom kwam de koningin van Sheba onder Salomo naar Israël toe? Ik had geleerd dat op de zondagschool en uit alle verhalen, dat was vanwege de wijsheid van Salomo. Maar wat zegt de Bijbel? Dat het was vanwege de wijsheid van Salomo en de grootheid van Jahwe. Zij had gehoord, daar in Israël, aan de oostkust van de Middellandse Zee, daar heb je een landje, het is maar een klein landje, maar die God van dat landje, wauw. En zodoende heeft hij dat het kleine landje ook een koning die wijs is, wauw, door die God. Dat was niet opgehouden, dat verhaal, bij Arabië. Dat was tot in Jemen waar, en Ethiopië, waar dus het koninkrijk Zeba waarschijnlijk geweest is, voor zover ze nu kunnen achterhalen. Beide kanten van de golf daar. Dat verhaal was ook tot in Zuid-Afrika en de andere kant opgegaan. Er waren landen die schatting gaven aan Israël aan het eind van Davids regering. Ik moet dat maar eens nalezen. Die gewoon kwamen met kamelen. Hier, alsjeblieft. Alsjeblieft, verover ons niet. Wij zullen uit onszelf jullie de schatting brengen. Waarom? Omdat ze wisten, als David gaat komen, worden we overlopen. Want die God van David, wauw. In de 7e eeuw voor Christus, de tijd dat de Israëlieten al in ballingschap, de noordelijke Israëlieten al in ballingschap waren, de Joden hem een eeuw later zouden volgen. Wat was er in Babylon bekend over de God van Israël? Babylon was een heel groot gebied daar in het Midden-Oosten, huidige Syrië, Irak, etc. Dat was polytheïstisch, zoals we dat dan noemen. Die hadden gewoon van, nou, dien jij die God? Oké, die God er ook bij. Veel goden dan. Alle goden, oké, kunnen we ook gebruiken. Dus ook de God van Israël. Maar ze hadden één ding ontdekt in de loop der tijden. Al die andere goden, hun namen, kon je rustig noemen, gebeurde niks. Ja, vind je het gek, zeggen wij. Maar als je de God van dus de naam van de God van Israël noemde, dan kon er wel eens wat gebeuren. En die God was groot en die had je niet in de hand. Die andere goden had je in de hand. Je zei van nee, het moet toch zus en dan ging het toch zus. Maar die God van Israël had je niet in de hand. Dus het was gevaarlijk. Ja, als je hem niet volgt, is het gevaarlijk om zijn naam te noemen. Toen de Joden 70 jaar daartussen hebben geleefd, kwamen ze terug en zeiden ze, de naam van onze God moeten we niet meer noemen.
Ja.
Het komt daar vandaan. Terwijl de psalmist nog zei hier, juich voor Jahwa. U, wie? U gehele aarde.
Iedereen.
Het volk Israël was geroepen om een priesterschap te zijn voor alle volken. Onder Mozes, onder David, is dat dus ook gebeurd. Hebben alle volken gehoord van, wauw, die God van Israël. Maar daarna zijn ze gestopt.
We zijn de echte priesters eigenlijk. Zijn de echte.
En pas na Jezus, na Yeshua, zijn de mensen weer uitgegaan om alle volken hem bekend te maken. Psalm zing voor Jahwa met de harp en met de stem van gezang, met trompetten en bazuingeklank, juich voor het aangezicht van de koning Jahwa. De zee bruisen met haar volheid, de wereld met degene die daarin wonen, dat de rivieren met de handen klappen, dat er tegelijk de gebergte vreugde bedrijven. Wat voor taal is dit? Voor het aangezicht van Jahwa, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. dat is divergent, dat is, hè, dat gaat de wereld over. Micha, laatste verse van die profeet. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat? Die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid. Ik heb weer dat woord gezet. Hij zal zich wederom over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, u zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. U zult trouw en met bewijzen aan Jacob. Goedertierenheid aan Abraham, net zoals u van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. Het is continu de goedertierenheid en de trouw, de integriteit van God. En dat mag de hele wereld over. Ik zeg tegen mijn confidenten wel eens, als je maar twee dingen onthoudt in het leven. Dat is dat God groot is en dat God goed is. Wat was het wat David onderscheidde van zijn volksgenoten? Toen de vijand daar stond met een grote kerel die harde grote woorden sprak. Toen was David degene die geloofde in een grote God. Wat was er toen de profeet bij hem kwam en zei: David, je hebt zwaar gezondigd. Je hebt een moord begaan en je hebt overspel gepleegd. Laat mij maar vallen in de handen van God, zegt David. Hij geloofde in de goedertierenheid van God. Als wij geloven in de grootheid en de goedertierenheid van God, dan is er hoop. In elke situatie. Dan wil ik het eventjes hebben over het kader waarin Johannes dit schrijft voor de Joden en het hele Joodse denken van zijn tijd. En ik wil daarvoor even gaan naar een latere vertaler van dat hele Joodse denken. Ik heb gekeken van wat is nou het basisgeloof van de Joden? Van het rabbijnse jodendom. Je hebt verschillende soorten jodendom. Je hebt reform, je hebt vrijzinnig, orthodox, ultra-orthodox, etc. En je hebt nog de Karaïten. De Karaïten, dat is een aparte stroming binnen het jodendom, die geloven niet in de Talmud. Althans niet dat de Talmud geïnspireerd is door God. Dus die zeggen van alleen het Oude Testament, alleen de Tanach, is Gods woord. Daar heb ik het meeste affiniteit mee. Ja. Daar zeg ik er gelijk bij.
Ja, want vermoed is jouw
is
van
mij
niet
het
Babylonische.
Wat? Er zijn twee Talmuds. Ja. Je hebt de Jeruzalem Talmud en de Babylonische Talmud. Ja. Jeruzalem Talmud is ook wetenschappelijk gezien staat er geen grote nonsens in. De Babylonische Talmud staat wetenschappelijk gezien ook nonsens in. De Jeruzalem Talmud is wat milder. De Babylonische Talmud is heel veroordelend en dergelijke. En het is met name binnen Israël wordt veel door de orthodoxe de Jeruzalem Talmud gevolgd. Buiten Israël is het vooral de Babylonische Talmud die gevolgd wordt. Als jij een Amerikaanse rabbi, die veel op internet schrijven tegenwoordig, ze volgen allemaal de Babylonische Talmud. Als we het hebben over de Talmud, is het de Babylonische Talmud. Maar goed, behalve de Karaïten, die dus de Talmud niet geloven, de rest, het hele rabbijnse jodendom, in al zijn verschillende stromingen, wat hebben die gemeenschappelijk? Ik kwam erop, dat is de 13 geloofsartikelen van Maimonides. Maimonides was een arts, filosoof, rabbi, 1000 jaar geleden, 900 jaar geleden. Geboren in Spanje, overleden in Egypte. Hij had deze 13 artikelen. Het eerste is God bestaat. Het tweede is God is één. Dat is duidelijk een artikel tegen het christendom. God is geest, God is niet fysiek. Ook een artikel tegen het christendom. God is eeuwig. Zo het geformuleerd is, is het ook voor een groot deel een artikel tegen het christendom. God is de enige om te aanbidden. En Jezus of iemand anders mogen we dus niet aanbidden. Dat is ook een artikel tegen het christendom. En tegen de islam. God openbaarde zich door de Joodse profeten. Nou, er zijn een hele hoop profeten die niet Joods waren. Want het hele onderscheid tussen Joden en noordelijke Israëlieten, dat is pas na Salomo gekomen. En voor Salomo hadden we ook al profeten. Dus dat vind ik op zich al apart om dat dan zo te stellen. Mozes is de voornaamste profeet. Met andere woorden, kom niet aan met dat er nog een Jezus is. De Torah is door God aan Mozes gegeven. En ja, dat is ook alles. Dat is de hele basis van het geloof. Dus het volgende artikel zegt ook, er zal nooit een nieuwe Torah komen, ook geen aanvulling. Dus dat is ook een punt tegen het christendom. God weet alles van ons. God beloont wie de geboden naleven en straft wie ze overtreden. De Messias zal komen en ooit zullen de doden opstaan. Dan vraag ik, als we nou gezien hebben dat het karakter van God die twee woorden is, Gesed en Emmet, goedertierenheid en trouw, waar kom je die twee woorden in deze 13 artikelen tegen?
Dat is een rustig over.
Ja.
Nee.
Kom je een heel klein beetje Emmet in tegen van dat God integer is en rechtvaardig is in die zin, integer. Maar Gods genade zit er niet in.
Nergens.
Dit is de basis van Reform Jodendom, van Orthodox Jodendom, van alle Jodendom, behalve Karaïten. Dus daar moeten we wel mee uitkijken. Dat is eigenlijk wat ik zeg. In het gedeelte wat we lazen ging het over dat de genade en de waarheid door Jezus Christus waren gekomen. En dat de wet door Mozes was gekomen. Ja? Nou, ik heb al laten zien dat de genade en de waarheid of de trouw niet alleen door Jezus Christus kwam, maar dat die ook in het hele Oude Testament al te vinden waren. In de hele Tanach. Dus zo moet je dat. Dat is door christenen vaak gelezen als van Mozes, dat is het Oude Testament, of de eerste 5 boeken. Ja. Dus dat is de wet, dat heeft afgedaan, en de genade en de waarheid is door Jezus gekomen. Nee, de genade en de waarheid is het vanaf het begin.
Amen.
Alleen door Jezus is de Gods genade wel ten volle aan ons geopenbaard. Dus wij hebben wel meer volheid van Gods genade gezien in Jezus. Nu, Mozes, gaat het hier over de Torah. Een eindje verder in Johannes, in hoofdstuk 5 vers 45, daar zegt Johannes, denk niet, zegt Jezus daar, denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Uw aanklager is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Wat weten we van Mozes? En als het gaat over aanklagen.
Ja, toen hij van de berg opkwam, met zijn 10 geboden zaten ze het volk.
Ja.
Dat was toen een zootje, waar ze een afgoderij aan doen.
Ja.
En toen ging hij maatregelen nemen, Mozes.
Ja. Maar heeft hij ze aangeklaagd?
toch?
Hij is voorbeden gedaan.
Ja, voorbeden.
Ja. Er is een moment geweest dat hij gezegd heeft van nou, hier, ik zie het ook niet meer zitten.
Ja, dat klopt.
Maar dat is één emotioneel momentje geweest. En voor de rest is het altijd geweest dat hij heeft gezegd van, alsjeblieft God.
Ja, hij vertelde niet, zeg maar, ja. Ja.
Dus Mozes was geen aanklager. Ook de Torah is niet gericht om ons aan te klagen. Wat wordt hier met Mozes bedoeld? Nou, als je gaat kijken wie is de aanklager in de Bijbel. De grote aanklager, Openbaring 12 vers 10. Is dus tegenstander.
Ja.
Waarom gebruikt Jezus hier Mozes voor de tegenstander? Of naam? Omdat in feite Mozes, tussen quotejes heb ik het dus ook neergezet, die prestatiegerichte leer van de fariseeën was. Die zijn oorsprong niet vond in God, maar in de tegenstander. Die mondelinge Torah, die ze erbij verzonnen hadden. En dat is de basis dus van de latere Talmud, et cetera. Vandaar dat daar dus geen genade in te vinden is, maar alleen het oordeel, de aanklacht.
Het verduistert de
Torah. Ja. Het verduistert de Torah, precies. In Romeinen, in zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus, en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis vanwege de waarheid van God. Waarheid dus de integriteit, hè? Zo ik het uitgelegd heb. Een dienaar geworden is van de besnijdenis, dat wil zeggen van Israël. Vanwege de waarheid van God. Gods integriteit, Gods trouw. Daarom is Jezus voor Israël gekomen. Niet vanwege hun daden. Niet vanwege dat ze zo goed bezig waren. Maar vanwege Gods trouw. Is hij naar Israël gekomen. Opdat hij zou bevestigen, zegt hij er ook bij, de beloften van de vaderen. Belofte aan de vaderen, moet ik eigenlijk zeggen. En de volken, dan maakt hij een stap naar buiten. De volken vanwege de barmhartigheid God zouden verheerlijken. In feite gaat het bij beide woorden, zowel over Israël als over de volken. Maar bij Israël gaat het vooral over Gods trouw. En bij de volken gaat het in de ogen van de Israëliet vooral over Gods barmhartigheid, Gods genade. Ja? Gelijk geschreven is, daarom zal ik u beleiden onder de volken en uw naam lof zingen. Daar is het weer. Het gaat uit over de volken. Wederom zegt hij, wees vrolijk uw volken met zijn volk. En wederom, loof Yahweh. Daar staat dus de Heere. Maar vanwege dat het een citaat is uit een stukje uit de Tanach waar Yahweh staat, heb ik daar dus ook in het Nieuwe Testament even Yahweh neergezet. Al uw volken, loof Yahweh al uw volken en prijst hem al uw natieën. En wederom zegt Yeshayahu, dat is ook weer zo'n opvallende naam, de redder is Yahweh. Er zal zijn de wortel van Yeshai die opstaat om de volken te leiden. Op hem zullen de volken hopen. Uit over de volken. We hebben dus de keus, zeg ik. We kunnen zeggen van wij hebben de waarheid. Wij weten hoe het moet. En die anderen, dat is niks. Dat is wat de Rabijnse Joden dan deed. De tijd van de Fariseeën en de tijd van Jezus.
RK.
In feite zie ik dat elke kerk deze verzoeking heeft. Om te zeggen wij hebben het. Als je maar, dit is ons systeem. En als je maar het systeem volgt. Als je maar doet zoals ik het onderwijs. Die neiging heb ik ook. Allemaal. Daarom heb ik ernaast gezet, ik ben gered door Gods heerlijke genade en zijn enorme trouw, want die is er voor iedereen.
Amen.
En dat houdt mij
op de weg.
Daarom zijn deze twee begrippen zo belangrijk, ook om onze blik naar buiten gericht te houden. Zodat wij een priesterschap zijn voor de volken. Ja. Is het intolerant als ik de linker optie afwijs? Jezus was intolerant tegenover de intoleranten. Maar voor de rest was hij tegenover niemand intolerant. Dus dat is ook een vraag, een antwoord op die vraag vanuit de wereld. Van hebben die monotheïstische godsdiensten? Als ze werkelijk de God van Abraham, want de monotheïstische godsdienst gaat over de God van Abraham. Als ze werkelijk de God van Abraham volgen, dan zijn ze totaal niet intolerant. Het is alleen als wij daar een systeem van maken, dat we intolerant worden. En waarom was hij niet, was hij zo vanwege, ja, gewoon die twee eigenschappen. Vol van genade en waarheid.